We gaan weer verder met onze studie over de Filippenzen. En we waren gebleven in vers 17. Word samen navolgers van mij, broeders, zegt Paulus daar van Filippenzen 3. En let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. En het gaat om gezindheid. Het gaat om onze innerlijke houding. Dat is ook een woord wat voortdurend terugkomt, hè? Gezindheid heeft te maken ook met hoe je de dingen beleeft. Hoe je de dingen, hè, hoe je de dingen die je doet. En het doet er eigenlijk niet toe wat je doet in je dagelijks leven. Dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het gaat erom hoe doe je de dingen die je doet. En het is gewoon heel simpel. Of je nou buiten op de fiets zit. Of dat je in je huishouding bezig bent. Of dat je op je kinderen past. Of dat je op je werk bezig bent en achter een bureau zit. Of achter een draaibank staat. Of buiten op een tractor zit. Weet ik veel wat voor draai staat. Of voor een klas kinderen staat. Het maakt allemaal eigenlijk niet uit. Maar het gaat erom hoe doe je de dingen die je doet. Met welke gezindheid. Met welke innerlijke houding. Dat is van belang. En daar heeft Paulus het over. Paulus was apostel. Had alle reden om zich te kunnen verheffen boven anderen. Maar de Heer zorgde wel dat hij zich niet al te zeer zou verheffen. En daarom kreeg hij een doorn in zijn vlees, wat het ook maar geweest is. Sommigen denken dat hij slechte ogen had. Anderen denken dat hij een of andere handicap had. Dat zou allemaal kunnen, dat is allemaal suggesties. En juist dat weglaten van die specifieke dingen, dat is het hem nou juist. Want dat doet er ook helemaal niet toe. Maar hij had een doorn in zijn vlees. En dat hinderde hem. In die zin, hij was zich bewust. Hij had er 3 keer voor gebeden dat het van hem afgenomen zou worden. Hè. En, het was hij noemt ook een boodschapper van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. Dat het was dan een geestelijke zaak. Geestelijke influisteringen. Nou, dat was opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Dat zegt hij in 2 Korinthe 12 2 keer. Opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen. En daarom laat de Heer in ons leven bepaalde dingen zitten. Bepaalde tekorten. Ja, ik had het zo graag, had ik het niet meer gedaan. Maar dan heb ik het toch weer gedaan. Dan heb ik toch weer die fout gemaakt. Nou, laat de Heer dat kennelijk nog steeds in jouw leven zitten. Waarom? Nou, omdat je niet al te zeer zou verheffen. Dat je niet op anderen neer gaat kijken. Dat je niet op andere gelovigen neer gaat kijken. Dat is het proces wat de Heer in ons leven mee bezig is. En hij zorgt wel dat we dan ons niet zo verheffen. Nou, het gaat om die ootmoedigheid inderdaad. Hè? Nou, zo wandelen zoals we de apostel tot voorbeeld hebben. Hij is voor ons een type, een voorbeeld om na te volgen. Zoals Mozes op de berg een type, een voorbeeld kreeg van de tabernakel. En Adam een type is van Christus. En Jozef een type is van Christus enzovoort. Een voorbeeld om na te volgen. Let op hen die zo wandelen, zegt Paulus, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want waar gaat het om? Het gaat hier om verschillende gezindheid. Het gaat om aardsgezindheid, op aardse dingen gezind zijn, op aardse dingen gericht zijn, tegenover op de hemelse dingen gericht zijn. Waar onze plaats tenslotte is. We zijn gezet met hem te midden van de hemelingen. Efeze 2. Dat is onze plaats, dat is onze positie in Christus. Dat is boven. Colossense 3 zegt Paulus hetzelfde in feite. Bedenk de dingen die boven zijn. Dan gebruikt hij ook dat woord gezindheid. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Is het dan zweverig of moet je dan in een klooster gaan zitten? Of natuurlijk niet. Je staat gewoon midden in een dagelijkse leven. Je hebt gewoon je dagelijkse werk. En dan ontmoet je allerlei mensen. Nou, kan je ook zeggen van ja, hoe ga je nou met die mensen om? Dat is natuurlijk ook een punt. He, die ongelovigen zitten misschien niet te wachten op wat jij, wie jij bent of wat je bent als gelovige. En dan krijg je misschien tegenstand, weerstand. Zien jou niet zitten of denk je direct dat je dan, he, dat je dan zo'n kringetje boven je, als je gelovig bent, zo'n kringetje boven je hoofd, dat je een soort heilige bent of pilaarheilige die niks mag. Nou, dat denken gelovigen heel gauw, want dat beeld wordt vaak in de media ook voorgespiegeld, hè. Dat het gelovigen zijn dat ze mensen in donkere zwarte pakken, heel streng, die helemaal niks mogen. Die mogen geen, geen alcohol gebruiken en noem maar op. Zo kan ik natuurlijk een hele lange lijst aanvullen wat er allemaal niet mag. Nou, waarom zou dat nou niet mogen? Waarom zou ik niet gewoon een glaasje wijn mogen drinken? Dat doe ik wel eens. Of als het soms bij gelegenheid drink ik ook wel eens een glaasje bier, waarom niet? Waarom zou je dat nou niet mogen als gelovige? Wat is daar nou mis mee? Als gelovige mogen we alles. Paulus zegt het toch? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt hij 2 keer in de eerste Korinthebrief. Maar hij zegt er ook nog iets bij. Maar niet alles is nuttig. Maar niet alles is opbouwend. En als je nou gelovigen tegenkomt die moeite hebben met dat glaasje alcohol, dan is het de liefde die je dan ertoe beweegt om in het bijzijn van die gelovigen geen glaasje alcohol te nuttigen. Want dat is dan opbouwend. Als je dan toch gaat doen en een beetje uitdagend jouw vrijheid gaat tentoonspreiden, dan kan dat afbrekend werken voor het geloof van die ander. Die daar misschien zwak vanuit het verleden wel een zwak punt in heeft. Dat kan. En dat is wat. Alles wat je te koop ziet liggen aan vlees mag je gewoon kopen en je moet je niet afvragen of het nou een afgodenofferd is geweest. Dat is in feite hetzelfde principe. Het is in feite hetzelfde principe. Maar het leven van een gelovige is niet zo van je mag een heleboel dingen niet en je mag een paar dingen nog wel. Zo is het, dat is het helemaal niet. Dan verzand je, dan verglijd je weer helemaal in de regeltjes en de voorschriften enzovoort. Hè, dat is inderdaad het kloosterleven, ja. Dan moet je 's ochtends om 4 uur opstaan en dan 4:15 heb je een gebed en noem maar op. Tegenwoordig trouwens heel populair hè, bij mensen, want ja, het jachtige leven, het is allemaal zo druk en ze draaien helemaal dol in die maatschappij. Kan ik me ook wel voorstellen hoor. Als je zelf geen innerlijke rust hebt en het is ook nog zo druk om je heen, ja, dan draai je dol. Maar als het heel druk om je heen is, maar je hebt wel innerlijke rust, dan kan je gewoon doorgaan. Maar mensen hebben dan wel eens nodig om in retraite te gaan, hè? Een klooster in te gaan, een weekend of een week. Ik heb dat ooit een keer van Henny Huisman gezien. Nou, die had de eerste keer ook wel heel veel moeite mee, zeg. Zo vroeg uit zijn bed en dan achter zo'n houten dingetje alleen maar de Bijbeltje voor je. En de eerste keer had hij er verschrikkelijk veel moeite mee en de tweede keer was het al wat makkelijker. En de derde keer begon hij het zelfs leuk te vinden. Zo kan het zelfs ook nog werken, hè. Maar het gaat natuurlijk om wat dan in dat Bijbeltje staat. Maar allemaal die strenge regeltjes enzovoort, dit mag wel en dat. Dat is het leven van een gelovige niet. Dat leidt eerder tot gebondenheid. Maar waar het leven van een gelovige om gaat is dat het leven van Christus zichtbaar wordt. Dat die geest, hè, die vrucht van de geest zichtbaar wordt in mensen, in het leven van gelovigen. En dat naar die ander. Paulus heeft in Filippenzen 2 over dat wij schijnen als lichtbronnen in deze wereld. En daarmee geeft hij natuurlijk te kennen dat we midden in die wereld staan, waar heel veel geestelijke duisternis is, en dat we daar een stukje licht verspreiden. En dat die ander misschien op duur wel eens zegt van joh, wat heb jij wat ik niet heb? Want volgens mij heb jij iets wat ik niet heb. Hoe kan je anders zo in het leven staan? En ook met die tegenslagen, hoe kan je dan toch doorgaan op die manier, zoals jij dat doet? Nou, dan kan je misschien zeggen, ja, maar dat is niet mijn kracht. Dat is een kracht van hem. Dat is een kracht van de Heer. En dan kan je misschien niet zeggen. Kan. Nou, zo kan dat uitwerken. Hè? En daar gaat het om. En dat is ook onze gezindheid. Kijk, wij leven hier op aarde. En dan heb je een heleboel dingen die je gewoon. Wij leven op een heleboel manieren. Leven gewoon exact hetzelfde als alle andere mensen. We hebben gewoon hetzelfde levenspatroon. Alleen onze innerlijke gerichtheid en gezindheid is anders, als het goed is. He, daar waar iedereen zeg maar, om je heen gericht is op de volgende vakantie, de volgende dit en dat. En dan merk je op een gegeven moment, ja, het gaat alleen maar om dat materiële. Nou gaat het bij ons alleen maar om dat materiële, om die zichtbare dingen? Nee, ik denk dat wij innerlijk daar toch anders tegenover staan. En wij gaan net zoals die anderen ook op vakantie en we zoeken ook de zon op omdat we dat lekker vinden enzovoort. Maar hoe is nou je innerlijke houding daarbij? Gaat het daar dan om in je leven? Is dat jouw gerichtheid, dat je daarop gericht bent? Zoveel mogelijk nu mee te pakken van hier. Of van binnen een andere gezindheid, een andere gerichtheid. Op de dingen die boven zijn. Nou, dat is wat Paulus hier dan naar voren brengt. En hij zegt, want velen, en dat was dus toen al, over wie ik jullie vaak sprak. En nu echter spreek ik ook wenend. He, dus het ging echt niet buiten zijn hart om. Hij was daar bedroefd over. Hij had daar tranen om. wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat is heel merkwaardig, want het gaat hier alleen maar over gelovigen nu, hè? Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En heel veel gelovigen, ook vandaag aan de dag, die zijn wel vrienden van Christus. En die erkennen hem wel als hun redder. Dat wel. En in die zin zijn ze dan wel vrienden van Christus. Maar waar de nadruk op ligt hier, is natuurlijk het woord kruis. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. En dat zijn de gelovigen die het lijden niet willen. Die daarom ook niet willen dienen als gelovigen. Omdat ze dat lijden niet willen. Ze willen er niet aan. En daar waar dan gesproken wordt over het dienstbetoon aan de Heer, je dienend opstellen, daar zeggen die gelovigen van binnen, nee, dat wil ik niet. Dat hou ik van me af. En op hetzelfde moment zijn ze vijanden van het kruis van Christus. Daar gaat het om. Want als je hem niet wil dienen, dan ben je net zo aardsgezind als de ongelovigen, in feite. En daarom houdt men dat dan van zich af. He? Vijanden van het kruis van Christus. En dat betekent jezelf verloochenen. De Heer Jezus sprak in dezelfde trant toen hij zei, wie achter mij wil komen, die nemen dagelijks zijn kruis op. En verloochenen zichzelf. Dat is je kruis opnemen, zo noemde de Heer dat. Dat betekent jezelf verloochenen. Dat wil zeggen jezelf inderdaad tezamen met Christus mede gekruisigd zien. Onze oude mens is mede gekruisigd met hem. En dat gaat heel diep. Want dat betekent het einde van de oude mens. Dat betekent het einde dus van in feite onze gericht zijn op de aardse dingen. En dat is ook een proces waarin we groeien. Maar feit is dat wij naar onze oude mens, zegt Romeinen 6 vers 6, met Christus mede gekruisigd zijn. Opdat ons lichaam, en daar gaat het om, opdat ons lichaam ten dienste zal zijn van hem. En niet langer ten dienste zal zijn van onze eigen verlangens en begeerten en noem maar op. Nee, ten dienste van hem. Het lichaam niet langer ten dienste van de zonde. Dus niet langer het lichaam onder de zonde. Maar het lichaam nu. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Dat het zondige lichaam dan toch ten dienste kan staan van hem. En dat doet hij omdat hij dat lichaam als het ware heiligt door zijn geest die erin woont. Want waarom was de tabernakel en de tempel, waarom waren dat heilige plaatsen? Ja, niet omdat daar stenen waren of dat daar tentdoek was. Maar dat was omdat de aanwezigheid van God daar was. Dat maakte het tot een heilige plaats. Nou, die geest van God die woont in ons als gelovigen. Paulus gebruikt dat beeld ook, dat ons lichaam een tempel is. Dat beeld gebruikt hij en dat past de Heer Jezus natuurlijk ook op zichzelf toe. Breek deze tempel af en ik zal hem binnen 3 dagen doen herrijzen. Nou, dat sprak hij over zijn eigen lichaam als tempel. Nou, dat geldt ook voor ons. Ons lichaam is een tempel van Heilige Geest. En daarom een heilige plaats. Geheiligd voor hem. En dat is toch dat oude lichaam. Dat zondige lichaam, zeg maar. Dat lichaam wat nog in staat is ook om zonden te doen. En ook daadwerkelijk doet. Dagelijks. En toch zijn we heiligen. En toch zijn we geheiligd. En toch zijn we bruikbaar in zijn dienst. Nou, dat is het wonderlijke. Maar het gaat erom natuurlijk, als gelovigen willen wij ook dat kruis, willen wij ook daadwerkelijk ons lichaam stellen ten dienste van hem. En als je, hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je dat wil doen, denk ik. Nou, dat is ook een groeiproces. Maar dat is dus, en als je dat niet wil, nou dan wandel je net als velen, zegt Paulus, die wandelen namelijk als vijanden van het kruis van Christus. Die zijn op de aardse dingen gericht. En ook kan ik dat wel geestelijk toepassen, als men dus zich uitstrekt naar allerlei aardse dingen die eigenlijk horen bij het volk Israël, waar Paulus vroeger zelf in wandelde. De besnijdenis, de wet enzovoort. Die dingen navolgen. Hij zei tegen een gelaat ook, jullie nemen dagen, maanden, vaste tijden nemen jullie waar, ik vrees dat ik me tevergeefs voor jullie heb ingespannen. En op datzelfde moment wandelden die gelaten dus ook als vijanden van het kruis van Christus. Want dat heeft ook daarmee te maken. Dat je die zichtbare dingen, dat waren slechts schaduwbeelden. En als je dan teruggaat naar wat in feite maar een schaduwbeeld was. Ja, dan dat heeft ook hiermee te maken. Hè, met die aardse dingen, dat zijn aardse dingen. Terwijl het maar afbeeldingen waren van het ware, van het hemelse. En het gaat om het wezen. Hè? Het gaat om Christus zelf. Het lichaam is van Christus, zegt Paulus aan in Colossense. En ook dat, daar heeft het ook mee te maken. Hè? Dus velen wandelen als... En dat is ook als een gelovige iets wil toevoegen aan zijn eigen redding. Want dat gebeurde ook bij die gelaten van... Ja, we zijn wel in genade gered. Maar toen kwamen de judaïsten die zeiden... Ja, je bent wel in genade gered. Maar je moet ook nog dit en dit en dat doen. En dan ben je pas echt... Dan voeg je iets toe wat noodzakelijk is. Nog aan je redding. En als je op die manier dus bezig bent in je geloofsleven... om maar toe te voegen aan je redding... ook dan wandel je als een vijand van het kruis van Christus. Want het kruis maakt een radicaal einde aan al onze eigen werk en eigen inspanningen. En dat is voor ons moeilijk. En dat noemt Paulus in de Galatenbrief de aanstoot van het kruis. En er zijn heel veel mensen die zich inderdaad daaraan stoten, aan dat kruis. Want het maakt echt radicaal einde aan al onze eigen werk. Wij kunnen niets toevoegen aan het werk wat Christus doet en gedaan heeft. En zodra je eraan wilt toevoegen, nou, dan wandel je ook als een vijand van het kruis van Christus. Want het kruis maakt een radicaal einde aan de oude mens. Ja, en die nieuwe mens, die leeft door hem. Die nieuwe mens leeft door zijn kracht. Die leeft door zijn werk. Dat is zijn werk in ons. En dat is... Dat gaat inderdaad heel diep. Dat gaat heel diep. Het kruis maakt een einde aan het vlees. Zij die van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees. Dat is niet één keer in het verleden, maar dat is dagelijks. Dat is een dagelijkse doorgaande zaak. Die kruisigen het vlees met zijn lusten en begeerten. Dus je, datgene waar je vroeger naar uitstrekte, ja, dat laat je links liggen. Gekruisigd. Dat is de weg die Paulus wijst. Het kruis, dat gaat heel diep. Dus het gaat hier om vijanden van het kruis van Christus. Maakt een einde aan het vlees. We zijn alleen maar levend voor hem en dat is alleen maar in Christus Jezus en niet in onszelf. Dat is alleen maar in hem. En dan zegt de apostel daarvan in vers 19, hun voleinding is ondergang. Hun voleinding, dan heb je weer dat woord wat in, daar wil ik wel even op wijzen. Dat woord voleinding is in het Grieks vrijwel hetzelfde woord als het woord gerijpt in vers 15 en het woord volmaakt in vers 12. Om even een inkijkje te geven hoe dat dan zit in de grondtekst. Hun voleinding, dus dat duidt weer op het resultaat van een bepaald proces. Dat woord voleinding, dat heeft te maken met doel of einde of je doeleinde bereiken. Dus het resultaat van een proces. En hier die ondergang is dan dat al jouw inspanningen, als dat dus geweest is, op een manier zoals in vers 18 staat, door eigen inspanningen, door eigen vleeselijke bezigheden enzovoort, dan is een volleinding de ondergang. Dan zal het eindigen net zoals dat hout, hooi en stro. Het zal verbranden, er blijft niks van over. Al jouw eigen werken die je meende in rekening te kunnen brengen bij God, zullen dan ten onder gaan. Wanneer? Als we staan bij dat erepodium, waar de prijzen uitgereikt worden. En dan zal je misschien als gelovige, dan zullen er misschien wel gelovigen daar zijn, die dan met lege handen staan. Die dan al hun gebouw aan eigen werken ineens zien instorten en er blijft niks van over. Dat is die ondergang, hè, die Paulus hier bedoelt. Hun voleinding is de ondergang. Al hun vleeselijke inspanningen blijkt niets te zijn. Maar je richt op hem en het zijn werk in je te laten doen. En dan zegt hij, hun God, dat is een hele sterke uitdrukking die Paulus hier gebruikt, hun God is het onderlijf. Dat wordt vaak vertaald met buik en dat is op zich niet verkeerd. Hè? Hun God is de buik. Op zich is dat niet verkeerd, maar hier wordt even heel specifiek bedoeld op het onderlijf. En dat staat dan voor, ja, eigenlijk aardse zaken, eigen inspanningen, de mens zelf. Is bezig met zijn eigen buik, vleeselijkheid, wat van de mens zelf komt. Hè? En hun heerlijkheid, zegt de apostel dan, is in hun schande. Dat is het verdrietige wat de apostel dan daarmee constateert. Het is, ja, je kan het ook trekken in de sfeer van dat alleen de ziel, dat alleen de zinnen bevredigd worden. Bijvoorbeeld in erediensten, waarbij het alleen maar gaat om de liturgie. En dan komt er nog misschien een preekje van 5 of 10 minuten, wat niet zoveel voorstelt. Of ik heb ook wel eens gehoord dat op een gegeven moment het alleen maar liturgie was, alleen maar zingen en de Heer aanbidden en loven en prijzen. Dan wordt op zondag helemaal niet meer gesproken. Dat gebeurt zelfs ook. Dan heeft dus het zingen en de Heer loven en prijzen, noem alles maar op, heeft dus de plaats ingenomen van de woordverkondiging. Nou, dat is, dan is dus het geestelijke in feite verdrongen door het zielse. En dat heeft hier ook mee te maken. Dat alleen de zinnen, dus de ziel bevredigd wordt, maar niet de geest. Want het woord gaat niet open. Gebeurt. En daarom moet je altijd erg oppassen dat het niet in het gedrang komt. Want het gaat om dat woord, want dat woord is geestelijk. Woordverkondiging is een geestelijke zaak. Daarin wordt de geest van de mens aangesproken. En als het gaat om muziek en de Heer loven prijzen, is allemaal prachtig. En dat kan heel goed dienstbaar zijn, maar het moet dienstbaar blijven en toeleiden naar de verkondiging van Gods woord. En ook geestelijke liederen. Want er worden soms wel eens dingen in liederen gezegd waarvan ik denk van nou, dat heeft eigenlijk weinig met het geestelijke nog te maken. Maar geestelijke liederen. En daar heeft Paulus het ook over. Maar het gaat dan uiteindelijk om die verkondiging van het woord. En ja, goed, als je dan zegt van ja, daarin klink je wel calvinistisch, zeg. Nou ja, goed, het zij zo. Maar dat is wel waar het om gaat. Het gaat om die woordverkondiging. Dat spreekt onze geest aan. En daar waar dat verdrongen wordt, en dat zie je gewoon gebeuren. Dat zie je bijvoorbeeld ook in waar we in het verleden wel eens over gehad hebben. Over iets als zo'n beweging van Rick Warren bijvoorbeeld in Amerika. Om maar eens iemand te noemen. Die dan een enorme succesformule heeft. Maar wat hij doet is een businessmodel plakken op de gemeente. En uiteindelijk blijkt hij iemand te zijn die de mensen, als je dat zo leest, hoe dat daartoe gaat, dan denk je van ja, dit gaat eigenlijk meer om bevrediging van zielse verlangens dan dat het gaat om echt Gods woord verkondigen. En heel subtiel worden daar allerlei dingen doorheen geweven, zodat het uiteindelijk leidt tot een verarming en van geestelijke dingen heel weinig overblijft. En kijk, als je dan ook hoort dat op een gegeven moment echt blijkt, dat heeft hij zelf gezegd, dat hij ook aanzit bij de Council on Foreign Relations, dan denk ik dat de zaak wel duidelijk is. Dan zit je eigenlijk heel dicht bij iets dat een behoorlijke toewijzing en behoorlijke hulp is naar de wereldregering. Dat er ook nu allerlei dingen in zijn kerken, zeg maar in zijn Saddleback Church, daar in Californië georganiseerd worden, waar je grote vraagtekens bij kan zetten. En waarin hij met groepen uitnodigt en gaat praten, waarin langzamerhand wel duidelijk wordt wat er dan werkelijk achter zat. Nou, daar zie je dus ook iets waarvan mensen dan denken van ja, dat is prachtig. Dat heeft hier in Nederland ook op een gegeven moment behoorlijke invloed gehad, dat mensen dat gingen overnemen. En dan doel ik dus op de boeken doelgericht leven en doelgericht gemeente zijn. En als je die boeken goed gaat analyseren, dan merk je dat het lijkt echt, maar door de echte dingen heen verweven zitten andere dingen, New Age gedachten enzovoort. En daar klopt helemaal niks van uiteindelijk. En langzamerhand gaat het, laat maar zeggen, het masker ook af en wordt het steeds duidelijker wat erachter zat. Nou, dan noem ik dus iemand die veel invloed heeft, Rick Warren. Dus je moet ontzettend oppassen, ook in deze tijd. En dan gaat het ook om, want dat zeg ik in het kader van... hun volleiding is de ondergang, hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Dan gaat het om die dingen dat het geloof van gelovigen daardoor uiteindelijk wordt afgebroken. En er vleeselijkheid voor in de plaats komt. En de ziel wordt belangrijker dan de geest. Het zielse wordt belangrijker dan het geestelijke. Maar dat is andersom. Het geestelijke is belangrijker dan het zielse. Die ziel die van de mens, die kan namelijk alle kanten opgestuurd worden. Want om maar eens iets ziels te noemen, en ik bedoel niks verkeerd te willen zeggen van muziek of wat dan ook. Maar je kan bij muziek waar een tekst op staat die totaal niks met geloof te maken heeft. Dat kan hele mooie muziek zijn, daar kan je zelfs kippenvel van krijgen. En op dezelfde soort muziek kan je ook kippenvel krijgen. Dan staat er een fijne geloofstekst op, kan. Maar in beide gevallen krijg je kippenvel. Nou, dat betekent, het heeft invloed op jouw ziel. Het raakt jouw ziel. En de bedoeling is natuurlijk, als je een tekst erop zet die geestelijk is, dat het ook naar je geest toe gaat komen. Dat die daardoor aangesproken wordt. Maar dat is dan de tekst die dat doet. En als dan op die manier de muziek drager is van de tekst om jouw geest op een goede manier te beïnvloeden, ja, dan zeg ik oké. Maar het kan ook anders gaan werken. En dat is wat je ook ziet gebeuren. Dat de muziek belangrijker wordt dan de tekst. Dat soms de tekst nauwelijks meer te horen is. Nou, dan denk ik van ja, dan ben je het al kwijt. En dat je privé dan wil luisteren, moet je zelf weten. Dat maakt mij niet uit. Maar zodra dat dan in diensten wordt gebracht en dat belangrijk wordt, dat gebeurde ook bij Rick Warren. Als ze dan een dienst hadden dat er muziek was, ja, waarvan de mensen dachten van ja, waar lijkt dit op? Lijkt nergens op. En dat moest dan, omdat er zoveel mogelijk, het moest zo laagdrempelig mogelijk zijn, er moesten zoveel mogelijk mensen binnenkomen. Ja, inderdaad, duizenden haalden die binnen. Maar uiteindelijk achteraf blijkt er dus wat anders achter te zitten. Dus het gaat ook niet om succes. Hè? Dat is wat ik al eerder even aangaf. Het gaat erom dat we in een juiste gezindheid wandelen. Met de juiste methodes, want dat zal beoordeeld worden. Welke methodes passen we toe? Gaan we methodes toepassen om zoveel mogelijk mensen maar binnen te halen? En gaan we de drempel daardoor zo laag maken dat er eigenlijk nog maar heel weinig over is van het wezenlijke waar het echt om draait? Dan heb je misschien wel succes naar wereldse maatstaven. Namelijk, je haalt heel veel mensen binnen. En je kan zeggen, nou, er komen duizenden en duizenden mensen op onze diensten af. Nou, dat is voor mij helemaal geen, dat spreekt me helemaal niet aan hoor. Dat overtuigt mij ook helemaal niet. Wat mij overtuigt is dat ik dan naar de inhoud ga kijken. En hoe gaat het? En waar gaat het om? Ja, en dan, als je daar kritisch naar kijkt, ja, dan kan het plaatje wel eens heel anders uit gaan zien. En juist het hebben van succes, nou, het gaat er helemaal ook niet om of wij succes hebben. Of dat wij volle zalen hebben. Dat we duizenden en duizenden mensen trekken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om in welke gezindheid zijn we bezig. En met welke methodes. En passen we de juiste methodes toe. Dat zal bij het erepodium door de Heer beoordeeld worden. Die dingen. Daar gaat het om. En ja, goed. Als dat dan minder populair is in deze tijd. Ja, het zij zo. Hun heerlijkheid is in hun schande. Hè? En ook als je als gemeente vindt dat je misschien, ja, dat je diep in Gods woord kan duiken enzovoort. En dat je een aantal dingen hebt mogen gaan zien, waarvan je kan zeggen van, hey, wij mogen een aantal dingen zien die je bij anderen toch niet zo snel tegenkomt, die anderen niet zo zien. Maar op het moment dat je gaat zeggen, ja, maar wij in Ebenezer zien het allemaal goed. Wij hebben de enige waarheid. Ho, ho, ho. Dan zeg ik ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Nou lopen we onszelf weer voorbij. Nou gaan we onszelf weer op een voetstuk zetten. Op een sokkel zetten. Die ons echt niet toekomt. Ja, op het moment dat je dat gaat zeggen. Dan moet je je eigen uitspraken maar eens goed onder de loep nemen. Want nee. Dat gaat niet aan. We kunnen niet zeggen wij in EH. Wij weten het allemaal. Nee, absoluut niet. Maar we willen wel ootmoedig kijken wat staat er geschreven. En willen daar ons leven op richten. Nou, en als anderen dat samen met ons willen doen, dat is hartstikke fijn. Iedereen is van harte welkom. Maar pretenderen dat wij het allemaal weten, dat wij de enige waarde zijn? Nee. Dat is hoogmoedig. als je dat zegt of denkt. Zonder meer. Maar het is kijken wat er in de schrift staat en dat laten bepalen. En het kan best zijn dat we nu zeggen van nou, dat is nu zo. En dat vinden wij dat het, of denken wij, geloven wij dat het nu zo is. En het kan best zijn dat je over 5 jaar zegt van ja, maar nu kijken we er toch anders tegenaan. Want we hebben ons verder verdiept. En God heeft ons geloofsleven verder verdiept. En dan kijk je er weer anders tegenaan. En dan bekijk je die dingen die je nu ziet misschien in een heel ander licht. Dat kan. Omdat het een levend woord is. En dat kun je niet vastleggen. Het is een levend woord en het laat steeds weer nieuwe dingen zien, nieuwe dieptes zien. Want op het moment dat wij zouden zeggen, zou het ook van toepassing zijn wat hier staat. Hun heerlijkheid is in hun schande. Hè? Als we dat onze heerlijkheid vinden, dat wij het dan allemaal zouden weten. Nou, dan is dat eigenlijk een beetje, als je dat zo zegt, een beetje schandelijk. Want het komt ons niet toe. Maar we mogen wel ootmoedig kijken, wat zegt hij? En daar willen we ons leven op richten. Nou, hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn aardsgezind, hè? Ze zijn op de aardse dingen gezind. Dat is wat ik net al even aangaf. Hè, als we als gemeente zouden zeggen van, wij halen grote aantallen binnen, of we gaan er ons op richten om grote aantallen binnen te halen, dan zijn we in feite op aardse dingen gezind. Want dan willen we net zo als anderen willen we succes hebben in de ogen van mensen. Wij willen dan misschien wel tegen andere gemeentes kunnen zeggen van, kijk eens, bij jullie komen er 1000, maar bij ons komen er 2000. Nou, dat is op aardse dingen gezind zijn. Dat is steeds groter, steeds meer, steeds... Hè. De werking van het zuurdecem kan dat zijn, hoor. Hè, want zuurdecem bewerkt dat deeg heel erg gaat rijzen, dat het heel erg veel lijkt. Maar je prikt erin en het zakt in één keer weer in elkaar. Dat is de werking van het zuurdecem.
Maar dat doe je toch? Je probeert toch gewoon mensen binnen te krijgen, omdat je blijft met God en omdat je hen ook
ja. Het voort wil geven. Daarom zeg ik ook, van op het moment dat je... Dat mensen bij ons willen aanschuiven en willen meeluisteren naar Gods woord. Prima, hartstikke fijn. En dan zeg ik ook, hoe meer, hoe beter. Maar niet de methodes aanpassen, dat bedoel ik eigenlijk, om maar zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Want dan is het vrijwel altijd zo dat Gods woord teruggedrongen wordt. Dat er minder uit het woord naar voren komt. En ik denk nu aan een ontmoeting die ik met iemand had en die zei... Die zei letterlijk tegen mij, ja, we zijn ons erop gaan richten om wat meer mensen binnen te krijgen, maar we nodigen die en die spreker niet meer uit. En dat was juist een spreker die heel diepgaand spreekt. Die werd dus niet meer uitgenodigd. En die erkende dus in dat gesprek dat dat dus het gevolg ervan was. Dus meer mensen binnen, methode aanpassen en dus minder diep in Gods woord. Daar begint het mee. Daar moet je heel erg mee uitkijken. Dus dat is een punt, hè. Ze zijn op aardse dingen gezind. En dan worden we geen kluizenaars. Want we hebben gewoon onze normale verplichtingen zoals ieder ander dat heeft. We doen ons werk, betalen belasting. We zorgen voor ons eigen levensonderhoud. We onderschikken ons aan de overheden die boven ons gesteld zijn. Net zoals ieder ander in de maatschappij dat normaal gesproken ook doet. Daarin verschillen we helemaal niks van andere mensen. En Paulus wijst ook gewoon die weg. Gewoon normaal de dingen doen zoals anderen die ook doen. Je onderschikken. Nou, dat is gewoon een normale houding voor een mens en zeker voor een gelovige. Maar ja, we leven dan wel midden in die wereld inderdaad, met allemaal mensen om ons heen. Maar van binnen, en daar gaan we dus weer, van binnen in ons hart zijn we niet van die wereld. En ik wil het ook wel even omdraaien hoor. We kunnen binnen de gemeente of wat dan ook, kunnen we heel actief zijn in allerlei werk. Maar als er van binnen bij ons, in ons hart, een wereldsgezindheid zit, dan heeft het voor God helemaal geen waarde. En dan kan je zo druk maken als je wil, en dan kan je zoveel werken voor de Heer als je wil, maar als er van binnen die wereldsgezindheid zit, dan heeft het helemaal geen waarde. Dat zal allemaal verbranden. Want het gaat om die innerlijke houding. En dan wil ik wel in contrast er tegenoverstellen, ook al doe je in jouw ogen maar een heel klein stukje werk in de gemeente, maar je doet dat met die juiste gezindheid, Die Paulus, waarin Paulus ons voorbeeld is, die ootmoedige gezindheid, dat kleine stukje werk, en dat doe je misschien 10, 20, 30 jaar lang, hetzelfde, maar als die juiste gezindheid in je hart is, dan zal het beloond worden bij het erepodium. En je kan je heel druk en dik maken, nogmaals, in een heleboel dingen, maar als je daarbij een wereldsgezindheid hebt in je hart, dan heeft het helemaal geen waarde. Maar het gaat om hoe je de dingen van binnen beleeft als je ze doet. Daar gaat het om. Hoe beleef je dat nou? Met welke houding? Geef je dat vreugde in je hart als je dat kan doen? Of doe je het, ja, het moet. En dan doe ik het maar weer. Want anders, ja, wat zullen ze misschien wel zeggen? Terwijl we ons niet afvragen, wat zal hij met een hoofdletter ervan zeggen? En dan kijken we ook nog meer naar mensen. Naar ogen van mensen. Ja, ogen van mensen kunnen soms heel dwingend zijn. Maar het, voor ons als gelovigen gaat het natuurlijk in de allereerste plaats om de ogen van hem. Dat die ons bepalen en onze innerlijke houding bepalen en sturen. En dat is de tegenstelling, hè? Als mensen op aardse dingen gezind zijn. De innerlijke houding is op de aardse dingen gericht, op deze wereld, om ons heen. Ja, dan is dat de houding van de vijand van het kruis. En daartegenover staat, gericht zijn op de dingen die boven zijn. En dat is ook toch wat Paulus ons voorhoudt hier in vers 20. Want onze bestuurszetel behoort aan de hemelen toe. En het is veelal vertaald met burgerschap. Een heerlijkheid is in een schande, ze zijn op aardse dingen gezind en er tegenover, want onze bestuurszetel behoort aan de hemelen toe. Nou, dat woord is nogal eens vertaald in de verschillende vertalingen met burgerschap. En op zich is dat, op zichzelf genomen is dat helemaal niet zo raar dat het op die manier vertaald is. Maar als je goed gaat kijken, dan heeft dat woord, polytuima, heeft te maken met een stukje bestuur. En daar is de gemeente, en dan kom ik aan iets heel bijzonders, wat de gemeente is. De gemeente is namelijk het lichaam van Christus. En wie is Christus? Nou, die is nu aan de rechterhand van God de Vader, dat wil zeggen. Hij bekleedt daar de plaats van macht. Hij heeft de macht en volle autoriteit over het hele universum, over het hele heelal. Dus hij heeft dat bestuur over dat hele heelal in handen. En wij zijn zijn lichaam. Dus al die gelovigen samen, die vormen het lichaam van Christus. Het instrument waarmee hij dus zijn bestuur gaat uitoefenen over het hele heelal. En dan komt er nog iets bijzonders bij. En zelfs zal dat invloed hebben op de aarde. Want de hele heelal is onder zijn heerschappij, onder zijn regering. En wij als leden van het lichaam van Christus horen daarbij en maken dan deel uit van het instrument waarmee hij zijn regering gaat vestigen in het hele heelal. En even tegen die achtergrond, hè, als het gaat om dus bestuurszetel, dan wil dat dus zeggen dat onze bestuurszetel, ja, inderdaad daarboven is. Dat is ergens daar in die hemelen, te midden van de hemelingen. En wat nou precies de locatie is in het heelal, dat weet ik niet. Maar dan praat je ook over een andere dimensie. Een dimensie die wij nu niet kunnen waarnemen. Wij kunnen nu alleen maar driedimensionaal denken. Maar er is in feite, zou je kunnen zeggen, nog een vierde dimensie. En die bleek toen de Heer Jezus ineens in zijn opstanding te midden van de discipelen was. Terwijl ze gewoon daar in een kamer zaten, in een huis zaten. En ineens stond hij in hun midden. Dus toen kwam hij niet zomaar door een deur naar binnen, maar hij was er ineens. Hij was gewoon aanwezig. En je zou kunnen zeggen, hij maakte zich op dat moment zichtbaar voor zijn discipelen en hij was er. Nou, dan praat je dus over een andere dimensie. En die dimensie zullen wij binnengaan, om het zomaar te zeggen. Ja, het is moeilijk, het lijkt een beetje abstract wat ik nu vertel. Maar die dimensie zullen we binnengaan op het moment dat wij verheerlijkt worden. Vandaar dat er ook gesproken wordt over de verheerlijking van ons lichaam. Dan zal ons lichaam veranderd worden, zegt 1 Korinthe 15. En dan zullen we door die verandering een andere dimensie binnengaan. Dan hebben we geen zielslichaam meer, maar een geestelijk lichaam. Een lichaam wat volledig beheerst wordt en in stand gehouden wordt en in leven gehouden wordt door zijn geest. En de essentie daarvan is dat er niet langer bloed in is, maar geest, om het in leven te houden. Want nu, in ons aardse lichaam nu, is bloed datgene wat zorgt voor het leven. Hè, ons bloed is in feite ons leven, zou je kunnen zeggen. In samenwerking met de adem. Maar dan is het zijn geest die ons volledig in beslag neemt, die ons volledig beheerst. En waardoor we ook verheerlijkt zullen zijn in andere hoedanigheid. Dan praat je dus over een andere dimensie. En dan zullen wij net zo als de Heer in staat zijn om ineens ergens te kunnen zijn waar we daarvoor niet zichtbaar waren. Dus dan zullen we ineens ons als het ware kunnen manifesteren, terwijl we het moment daarvoor nog onzichtbaar waren. Dus dan praat je over een hele andere dimensie. Want wij moeten dan ook in contact kunnen zijn met de hemelingen, om die hemelingen te laten zien de wijsheid van God. En de veelkleurige wijsheid van God en zijn genade gaan tonen. Dus aan die hemelingen, laat ik het maar even op een menselijke manier zeggen, aan die hemelingen allerlei dingen gaan vertellen. In ieder geval duidelijk maken. En dat is een puur geestelijke activiteit die we dan zullen hebben. Nou, omdat het dan puur een geestelijke activiteit is, zullen wij ook eerst veranderd moeten worden van zielse mensen met bloed erin in geestelijke mensen, voluit, maar dan ook lichamelijk. Nee, dan voluit helemaal geestelijk. En in die dimensie, in die hoedanigheid, zullen wij dan meewerken in zijn plan om ook die hemelingen onder de voeten van Christus te brengen, tot onderschikking te brengen. Nou, en dan zal hij ons vanuit zijn bestuurszetel, zal hij ons uitzenden naar allerlei plaatsen in het heelal, in het universum, om die hemelingen dus te gaan vertellen wie hij is. En om hen op welke wijze dat exact gaat, weet ik niet. Maar het zal in ieder geval wel zijn verkondigen, sowieso. Maar op welke wijze dan ook hen te brengen tot onderschikking aan de Heer. En dan praat je dus over inderdaad een bestuurszetel. En wij verwachten hem dan, hè, want er staat erbij van waaruit. En dan denken wij altijd aan de hemelen. Maar het gaat dat waaruit slaat in de allereerste plaats terug hier op bestuurszetel. Wij verwachten hem vanuit die bestuurszetel. En het moment dat we met hem verenigd worden en veranderd worden, ja, dat is een omstandigheid die moet gebeuren. Maar dat is alleen maar een kort moment in die verandering is wel een belangrijk moment, maar het is maar een heel kort moment. Het is een onderdeel van. En wat we daarna zullen gaan doen, ja, dat vergt veel tijd. Dat vergt eonen. Ja, dat vergt lange tijdperken. Totdat het plan voltooid is. Nou, en het plan is voltooid op het moment dat de tweede dood wordt opgeheven. En de tweede dood wordt opgeheven. Misschien wel het moment dat de hemelingen tot onderschikking zijn gebracht, dat bepalend is voor het moment dat die tweede dood wordt opgeheven. En dat daar zit dan, ja, ik zie daar wel een gelijktijdigheid in, hè? Dan is Gods plan voltooid. Nou, die bestuurszetel, daar gaat het dus om, daar horen wij bij. En dan kan het eigenlijk niet anders, hè? Dan horen wij in feite nu bij een rijk wat verborgen is, wat we niet kunnen zien, geestelijk. Hè, we zijn overgezet in het koninkrijk of de koningsheerschappij van de Zoon zijnde liefde. Nou, dat is een geestelijke zaak tot nu toe. Dat is voor het oog van de wereld verborgen. Dat is nu nog een verborgen koninkrijk, zou je kunnen zeggen. We leven nu ook in de tijd van de verborgenheid. Hè, dat de dingen verborgen zijn, dat het puur gaat om geestelijke dingen. En aan de buitenkant, ja, op zichzelf is er aan ons niet zoveel te zien. Zijn we net zo'n mens als ieder ander. Maar op het moment dat we in relaties komen en met anderen omgaan, zal als het goed is blijken dat we wat anders in het leven staan. En dan wordt er iets zichtbaar van datgene wat in zichzelf verborgen is. Wat niet te zien is. We kijken naar de dingen die we niet zien als gelovigen. Nou, dat zijn geestelijke zaken. En voor ons misschien moeilijk omdat het niet tastbaar is, omdat we graag iets willen hebben wat tastbaar is. Maar dat is nu eenmaal niet tastbaar. Dat zijn geestelijke dingen. En de bedoeling is dat we inderdaad groeien van mensen die ziels ingesteld zijn naar geestelijke mensen. En die dus rekenen met de geestelijke dingen. Nou, en die geestelijke dingen, dat is natuurlijk heel fijn als je daarbij bedenkt dat het gaat om de vrucht van de geest. En dan gaan we weer kijken naar, ja, inderdaad, wordt het leven van de Heer nu zichtbaar in ons? Nou, dat is heel fijn. Liefde, vreugde, vrede enzovoort. Als die dingen van de geest in ons leven zichtbaar worden, nou, dan is dat geweldig. En dan is dat de zaak die de Heer in ons werkt. Tot zegen van de ander. Goed, wij zullen het hierbij laten en afsluiten met gebed. Vader, wij danken u dat we ook weer een moment mochten hebben met elkaar om ons te verdiepen in zaken die ja, op zich aan het oog onttrokken zijn. Vader, beseffen dat het misschien voor ons moeilijk is om te kijken naar een andere dimensie. Maar dank u wel, Vader, dat u zelf ons heeft getrokken en overgezet in de koningsheerschappij van de Zoon van uw liefde. Vader, en dan dank u dat het een klimaat is waarin uw liefde overheerst. In dat klimaat zijn wij gesteld, Heer, en dat klimaat mogen we ons bewegen. Vader, we danken u dat u ons geestelijke waarheden wil duidelijk maken. Vader, leidt u ons erin dat we deze dingen, deze geestelijke dingen kunnen gaan verstaan. Vader, en zo het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Vader, om zo opgebouwd te worden en om op te groeien tot inderdaad die geestelijke mens die u voor ogen staat. Dank u wel, Vader, dat we geroepen zijn en dat u ons stap voor stap, stukje voor stukje duidelijk maakt wie we in en door u mogen zijn. Dank u wel, Vader, dat u ons geroepen heeft met een hoge roeping. Vader, in dat we inderdaad in die renbaan staan van het leven en ons uitstrekken naar die prijs, Vader, die u voor ons gereed heeft. En we danken u dat u ons daarin wilt leiden, ons kracht geeft tot volharding. Vader, die kracht van uw opstanding, die mogen we in ons leven gebruiken. Vader, om instrument te kunnen zijn in uw hand. Nu al hier op aarde, Heer, en straks in volkomenheid, te midden van de hemelingen, met dat hele lichaam van Christus. Vader, wat een bijzonder gebeuren zal dat zijn als dat gaat lopen. En Vader, we in de komende eonen inderdaad die veelkleurige wijsheid van u mogen gaan bekendmaken. En die genade van u mogen tonen. Vader, dank u wel dat we zo'n verkondiging zijn. En mogen dat nu al zijn, Vader, in feite. Vader, dank u wel voor dit moment dat u ons gaf van studie. Waarin het soms heel diep ging misschien. Maar Vader, dank u wel dat u ons wilt doen verstaan met ons hart. Wat het betekent, wat het inhoudt voor ons leven. Vader, mogen we inderdaad zijn. Vader, het is nu hier fijn om zo een week met elkaar op te trekken. In toch een wat beschermde omgeving. Vader, dat is fijn om zo te recreëren. Vader, en we beseffen ook dat er weer een tijd komt na de vakantie, dat we weer in dat leven van alle dag staan. Maar Vader, mogen dan dit in ons hart meedragen. Mag het ons bepalen, Heer, opdat wij ook inderdaad te midden van die wereld lichtbronnen kunnen zijn. Vader, waarin wij schijnen en iets van uw heerlijkheid bekend mogen maken. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden. Vader, dank u wel dat u ons leven kent, dat u weet waar we misschien nog mee worstelen in ons leven. Dat u weet, Heer, waar we soms misschien over piekeren of tobben. Vader, u kent ons door en door. En u legt uw hand op ons leven. U omringt ons van voor en achter. Dat is wonderlijk, Vader, en uw armen zijn altijd onder ons om ons op te vangen. Vader, we danken u dat u draagt. Elke keer weer. We danken u, Vader, ook voor het verdere van deze dag. Wees ons genadig nabij. We danken u dat bent en dat we mogen uitzien naar die grote toekomst. Die grote toekomst met u. Vader, we danken u daarvoor. Wij loven en prijzen u in Christus Jezus' naam. Amen.